Ik ga vanmorgen weer Gods woord met u openen. En ik ben de Heer dankbaar dat ik hier ben. En dat ik ook verder mag met het leven van Mozes. Waar ik zelf al een hele tijd over aan het studeren ben, zeg maar. Wat is het geweldig mooi wat we in Gods woord tegenkomen. En wat is het ook een voorrecht dat we ons daar elke dag opnieuw in mogen verlustigen. En ik heb een tijd meegemaakt in mijn leven dat ik Gods woord helemaal niet kende. En ik heb dat wel eens verteld. Ik ben later tot geloof gekomen. En wat is het dan bijzonder dat in één keer je ogen opengaan, je hart opengaan voor iets wat je eigenlijk nog nooit ontdekt hebt. En er zijn mensen die ermee opgroeien. En die soms merk je wel eens van, Die doet het niet zoveel meer. En dan, en misschien doet het mij extra veel omdat ik ook weet wat het is om zonder Gods woord, om zonder God door dit leven te gaan. Mozes, de tweede periode van zijn leven wil ik het vanmorgen met u over hebben. En zoals ik al zei, dat vinden we niet zo letterlijk terug in de Bijbel. Maar het is wel eigenlijk een beetje waar Stefanus Mozes leven op indeelt, die drie perioden van 40 jaar. We hebben vorige keer nagedacht over Mozes in Egypte, hoe hij daar geboren werd, hoe hij er opgroeide en uiteindelijk hoe hij daar moest vluchten. En daar begint het verhaal van vanmorgen. Ik wil met u lezen Exodus 2 vanaf vers 16 en ik lees tot hoofdstuk 3 vers 1 en het thema wat daarboven staat is Mozes schaapherder in Midian. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen ze bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Sipora aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Dat is zover Gods woord. En misschien vraagt u zich af, waarom stop je precies op dit plekje met het lezen? Maar dit is dan volgens Stefanus in Handelingen 7 ongeveer het moment waarop die tweede periode van 40 jaar eindigt. Want Mozes is 80 jaar wanneer hij met zijn schapen bij de berg Horeb loopt en door de engel des Heren geroepen wordt. Handelingen 7, vers 30 staat dat. Hoe lang Mozes precies onderweg geweest is op zijn vlucht van Egypte naar Midian, dat weten we niet precies. Dat wordt ons niet verteld. De afstand die hij moest overbruggen, ik weet het niet precies, maar dat was zeer zeker 400-500 kilometer. Een flink eind waar hij toch minimaal, ligt eraan wat voor vervoersmiddel die gehad heeft. Misschien moest hij het met de benenwagen doen. Maar daar moet hij toch minimaal een week over gedaan hebben. En misschien nog meer. Van de mogelijke route die hij in die tijd gemaakt heeft, kun je tegenwoordig een pelgrimsreis maken. Ik las erover van de week. En de bedoeling is natuurlijk met zo'n pelgrimsreis dat je je gaat verdiepen in dat leven van Mozes, dat je onder de indruk komt van wat hij heeft meegemaakt. En uiteraard zal het bij zo'n reis ook gaan om een goed vakantiegevoel. Genieten van de schoonheid van de schepping, van de natuur. Al met al, ik denk niet dat Mozes daar oog voor heeft gehad in die tijd. Hij moet een verschrikkelijke tijd hebben gehad. Er waren geen slaven die hem hielpen, terwijl hij dat wel gewend was. Hij ging daar alleen door de woestijn en zal uit angst om gezien te worden, misschien wel vooral 's nachts, gereisd hebben, per voet of per kameel. En zonder twijfel zal hij dan ook uitgeput en opgejaagd bij die waterput in Midian zijn aangekomen, waar we de vorige keer geëindigd zijn. Midian. Voor alle duidelijkheid, de Midianieten, in wiens land Mozes was aangekomen, die stamde af van een van de zonen van Abraham. Midian was de zoon van Abraham en Ketura, de vrouw die Abraham nam na het sterven van Sarah, Genesis 25. De Midianieten die maakten dus geen deel uit van Israël, maar die kenden dat volk natuurlijk wel heel goed. Het was een nomadenvolk dat verschillende andere stammen in zich had opgenomen. Een mix van volkeren zou je kunnen zeggen. En de Midianieten die leefden in het gebied ten zuiden van Edom en ten oosten van de golf van Akaba en de Rode Zee, ergens op de kaart rechts onder Israël. Maar die Mozes bij die waterbron zit, we hebben het gelezen, komt hij in contact met de 7 dochters van de priester van Midian, die herderinnen waren. En de naam van de priester is Reuel, vriend van God betekent dat trouwens. En elders wordt hij ook wel Jethro of Jeter genoemd. En als priester zal hij de leiding hebben gehad over de gemeenschap waarin hij woonde. Belangrijke beslissingen werden door hem genomen. Denk aan een stukje bestuur, aan organisatie, aan rechtspraak. Dat werd aan hem overgelaten, dat hij de eindverantwoordelijkheid in. Met de titel priester van Midian zou je al heel snel aan een of andere heidense priester kunnen denken. Maar ik denk dat hij dat in ieder geval niet geweest is. In Exodus 18 zien we dat hij de Heere God kent en erkent. Hij verblijdt zich daar in de grote daden van God, waar Mozes van getuigt. En hij zorgde ook voor brandoffers en slachtoffers wanneer ze voor het aangezicht van God de maaltijd met elkaar houden. Gaan we terug naar die waterput. Wanneer zijn dochters daar waterputten voor de schapen van hun vader, worden ze, zoals we lazen, weggejaagd door andere herders. Iets wat al vaker gebeurde, denk ik. Die herders die lieten hun dieren drinken van het water dat deze jonge dames geput hadden. Handig natuurlijk van ze. Dat scheelt een heleboel werk. Maar het blijft iets heel onbeschofts. En ik denk dat Mozes, die toch heel geprikkeld daar bij die bron zat, denk ik, ja, die kon dat niet aan zich voorbij laten gaan. En hij kwam dan ook in actie. En wat hij precies gedaan heeft, dat staat er niet. Maar hij springt voor die 7 zussen in de bres. En even later zijn die schapen van Reuel weer aan het drinken. En ik denk dat het een actie is geweest die toch wel enig vermaak bij die zussen heeft opgeleverd. Ze zijn in ieder geval zo van slag dat ze, ja, de normale, moet ik zeggen, gastvrijheid onder nomaden, dat ze die eigenlijk vergeten. En ze laten Mozes daar zo achter, terwijl die geholpen had. We hebben het gelezen, ze gaan naar huis. Het verhaal wordt daar, denk ik, in geuren en kleuren verteld. En de dochters die geven hoog op van hun Egyptische redder, een vreemdeling die hun onverwachte hulp had geboden. Een reden voor vader Reuel om Mozes voor de maaltijd uit te nodigen en onderdak aan te bieden. En klaarblijkelijk kwam hij ook al heel snel met een verzoek naar Mozes toe of hij niet wilde blijven. Want, zegt vers 21, Mozes stemde er in toe. En zo belandt Mozes, zonder dat natuurlijk hier al te weten, voor de eerstvolgende 40 jaar op zijn nieuwe onderduikadres. Bij mensen die wel dankbaar waren voor de hulp die hij geboden had. Bij mensen die hem wel als verlosser erkenden. Het in vers 17 gebruikte woord voor verlosser wordt ook in hoofdstuk 14 vers 30 gebruikt voor de verlossing in Egypte. Dus Mozes wordt hier al als verlosser getypeerd. Mozes wordt gastvrij in het familie opgenomen en hij mag net als de herderinnen de schapen weiden van Reuel. Als je hierover nadenkt, dan is het natuurlijk, het moet iets onvoorstelbaars geweest zijn voor Mozes. In pak en beet een week, misschien iets langer, nadat hij het paleis van de farao van Egypte had moeten verlaten, woont hij in een tentenkamp, samen met mensen die hij eigenlijk maar net kende. En dat staat er niet, maar ik denk dat Mozes toch heel dankbaar geweest is dat dit op zijn weg was gekomen. Ook al was het contrast natuurlijk ontzettend groot. Wat we ons moeten realiseren is dat het gedeelte dat we net gelezen hebben een samenvatting is van wat er in 40 jaar gebeurde. En je vraagt je dan ook af, wat zal er in die tijd allemaal door dat hoofd van Mozes zijn gegaan? Hij was door zijn eigen broeders afgewezen en gevlucht, net zoals de Heer Jezus dat werd. Hij werd gezocht door de farao van Egypte die hem dood wenste, zoals ook de Heer Jezus moest vluchten voor koning Herodes. Mozes moet gedesillusioneerd zijn geweest. Niets begrijpend van God, maar ook niets begrijpend van zichzelf. Hij had zijn leven op het spel gezet. En God gaf niet thuis. En hij zal zich heel wat keren hebben afgevraagd, hoe had het zo kunnen lopen? Wie ben ik dat ik dit gedaan heb? Ondanks de afschuwelijke fouten die Mozes gemaakt had, had God hem echter niet in de steek. De situatie zag er misschien vanuit Mozes gezien wel hopeloos uit. Maar dat was het voor God absoluut niet. Want dwars door alles heen zien we toch dat God hem genadig is en zijn leven leidt. Mozes is op de plek waar God hem hebben wil. En waar hij verder kan werken in het leven van Mozes. God heeft een plan met Mozes. Of hij heeft een plan met het ieder van ons, met deze wereld, met zijn volk Israël. En God gaat daarmee door. En wat is het belangrijk om dat te beseffen. Dat God altijd alles in zijn machtige handen heeft. Daar moeten we ons als kinderen van God ook aan vasthouden. We maken een deel uit van een groter geheel. En dat is Gods plan. Het is geen toeval dat Mozes daar bij die bron de dochters van de priester van Midjan tegen het lijf hoop. Mozes die had mensen om zich heen nodig. Een thuis, gezelschap om mee te praten, maar ook mensen om mee te eten en te drinken. Het is ook geen toeval dat Reuel hem in zijn huis uitnodigt en een baan aanbiedt. Mozes had een veilige plek nodig om tot rust te komen, maar ook zinvol werk. En de raad van een wijs man kon hij natuurlijk ook wel ontzettend goed gebruiken in zijn situatie. Het is ook geen toeval dat hij daar zijn toekomstige vrouw Zippora tegenkomt. En dat hij twee zonen krijgt. Hij zou in zijn huwelijk en in zijn gezin ervaring opdoen om straks gezinnen te kunnen adviseren en helpen. En het gezin zou hem vormen en een ander mens van hem maken. Het is geen toeval dat, en vult u het dan zelf maar in, er is ontzettend veel in ons leven waar we geen raad mee weten. Wat door ons ook absoluut niet te verklaren is. Maar dat wil niet zeggen dat het dan toeval of zinloos is of nutteloos. God heeft er een plan mee. Ook al is dat voor ons onzichtbaar. Of ook al is dat voor ons niet te plaatsen in de kadertjes van ons denken. Misschien vraag je je nog wel eens af waarom die studie vroeger niet wilde lukken. Waarom je geen partner meer hebt. Waarom je geen passend werk kon of kunt vinden. Waarom je lichamelijk of geestelijk niet zo sterk bent. Enzovoort, enzovoort. Reële vragen waar je mogelijk regelmatig tegenaan loopt. En waar maar geen antwoord op komt. Maar ondanks dat mogen we vasthouden aan het feit dat God onze levens leidt. En dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor die hem liefhebben. Ook die dingen die wij niet als een zegen zien of als een zegen ervaren. In 1976 won een eenvoudige pindaboer de verkiezingen in Amerika. U kent hem waarschijnlijk nog wel, de democraat Jimmy Carter. Hij werd, ondanks het feit dat hij 's nachts in zijn autootje moest slapen, omdat hij geen geld had om met zijn gezin op pad te gaan, werd hij de 39ste president van de Verenigde Staten. En je denkt al snel, wat een carrière heeft die man gemaakt. Van pindaboer tot president. En wat een zegen zullen velen tegen die tijd hebben gezegd. Wat een zegen is dat. Iets wat ze natuurlijk nooit gedaan zouden hebben wanneer het precies andersom was gegaan. Zoals hier, van prins naar schaapherder. Wat een zegen. Niet dus, denk je dan. Maar toch was het dat voor Mozes wel. Want hoe had hij beter voorbereid kunnen worden op de missie die God met hem voor ogen had? Het leiden van een enorme schare mensen door de woestijn. En het lijkt wel of God tussen de letters hierdoor zegt, probeer het eerst maar eens met een kudde schapen. Als je de Bijbel erop naslaat, als je erover nadenkt, dan mag je toch concluderen dat zijn vlucht uit Egypte en dat zijn 40-jarige job als schaapherder een zegen voor hem geweest is. En ik ben ervan overtuigd dat we allemaal dingen op kunnen noemen die op zich genomen misschien helemaal niet aantrekkelijk waren. Misschien zelfs wel verschrikkelijk. Maar toch een positieve uitwerking op ons leven hebben gehad, die tot zegen voor ons zijn geweest. In 1983, het is alweer heel lang geleden, ik was nog maar 23, verongelukte mijn vriendin. Ik heb het ooit wel eens verteld. Ze reed 's morgens op een brommetje naar het werk. Ze werkte in het ziekenhuis. En ze werd onderweg omvergereden door iemand die veel te hard reed. En ze was bijna op slag dood. Verschrikkelijk. Wat een tragedie. Maar het was het begin van mijn zoektocht naar God. En dat laatste was een zegen. Dat kan ik u vertellen. Het ging niet zo hard. Maar 5 jaar later, in 1988, leidde ik eigenlijk een beetje een dubbel leven. Ik ging door de week met een collega mee naar de Bijbelstudies van de Evangelische Gemeente bij ons in het dorp. Maar in het weekend ging mijn oude leven door en zat ik met vrienden in de kroeg. Totdat ik op 4 januari 1989 een heel ernstig verkeersongeval kreeg. Ik belandde in een ziekenhuis en terwijl de artsen nog met me bezig waren, sprak de Heer Jezus tot mijn hart. Frank, ik heb mijn leven voor je gegeven en ik wil dat je voor mij kiest. Ik heb 3 maanden in het ziekenhuis gelegen, ik heb 1,5 jaar gerevalideerd, lichamelijk een ontzettend zware tijd, maar geestelijk de beste tijd ooit. Het ongeval zette me aan tot een duidelijke keuze. Ik accepteerde de Heer Jezus als mijn redder en Heer en wilde met hem verder. En dat was los van alle ellende een geweldige zegen. Van prins naar schaapherder, van Egypte naar Midian. God had met beide taken en met beide plaatsen zijn bedoelingen. Geen van beide taken of plekken was nutteloos. Het waren perioden en omstandigheden waarin God Mozes klaarmaakte voor de taak die hij voor hem had. Als schaapherder had Mozes hele andere vaardigheden nodig dan als hoveling aan het hof van Egypte. Het ging nu niet meer om gesprekken op hoog niveau of lastige politieke kwesties, maar wel om schapen die intensieve zorg nodig hadden. En ik denk dat we dat laatste niet moeten onderschatten. Ik woon vlakbij een 2-tal kuddes, schaapskudde in Reden en 1 in Loenen. Dus ik zie de kudde nog wel eens rondtrekken met de herders en de schapen, de honden. Geweldig mooi om te zien. Ik heb er ook wel het een en ander over gelezen. Maar het schijnt hoe dan ook een geweldige intensieve klus te zijn, herder. Geen enkele andere veesoort die heeft zoveel persoonlijke zorg eigenlijk nodig dan schapen. Schapen die kun je niet aan hun lot overlaten. Het zijn gewoontedieren die het liefst stug hun eigen gang gaan. Die elkaar domweg achterna lopen. Maar die uiteindelijk, heb ik wel eens ergens gelezen, als je ze hun gang laat gaan, hun eigen graf graven. Schapen hebben echt zorg en leiding nodig. Ze moeten regelmatig van het ene veld naar het andere. Anders krijg je overbegrazing. Ze moeten geschoren worden. Ze moeten geholpen worden met lammeren. Ze moeten schoon drinkwater hebben. Je moet zorgen dat ze in een rustige omgeving zitten. Want er zijn schapen heel gevoelig voor. Ze moeten beschermd worden ook tegen wilde dieren. Tegen honden, tegen wolven. Maar ook tegen bacteriën, tegen parasieten. Tegen alles wat ziektes veroorzaakt. Als een herder op de weidegronden van Midian zijn kudde gezond en in conditie wilde houden, dan was hij druk. Dan moest hij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Dan moest hij de weidegebieden kennen. En ook als herder goed kunnen omgaan met de eenzaamheid en de zware omstandigheden, het altijd buiten zijn, de grote temperatuurverschillen. Natuurlijk moest hij ook de woestijn op zijn duimpje kennen. Al met al een goede herder voor je schapen zijn is vakwerk. Die zich verdiept in het karakter van schapen, die zal ook begrijpen waarom de goede herder, onze Heer Jezus Christus, zijn kinderen zo noemt. Dat is niet zomaar. Onze levenspatronen en onze gewoontes, die hebben heel veel gemeen met die van schapen. De meeste van ons zijn stijfkoppen. Ik wel tenminste. Jullie niet natuurlijk, maar we hadden het liefst onze eigen gang. Ik tenminste. We blijven volhouden dat we zelf wel weten wat het beste voor ons is. Ook al we lopen elkaar blindelings achterna en volharden in gewoonte waarin de anderen te gronde hebben zien gaan. We zijn zoals de Bijbel het zegt in Jesaja 53 vers 6... van nature als schapen die hun eigen ondergang inluiden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Als Mozes hierdoor is al geweten had wat hem te wachten stond. Hij zou nog heel wat op zijn bordje krijgen. Maar naast zijn schapen en naast zijn omgeving moest Mozes ook zichzelf leren kennen. Want naast al die positieve karaktertrekken die hij had, en we hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, waren er ook wel wat mindere. Denk aan dat impulsieve, dat zich laten leiden door emoties en dan iemand doodslaan. Denk aan dat ondoordachte handelen van hem, in zijn eentje een volk willen bevrijden. Ja, hoe dan? Paulus die heeft het tegen die emoties of een geest van bijzonderheid. En ik denk dat die Mozes ook heel goed te pas zou komen. En wie niet trouwens. Mozes denken moest nieuwtestamentisch gezegd hervormd worden. Hij zat nog duidelijk zelf op de troon van zijn leven. Dacht het allemaal zelf en alleen te kunnen. En dan kom je misschien wel een heel eind. Maar niet wat God je wil hebben. En boven alles moest hij in het teruggetrokken bestaan waarin hij leefde, God beter leren kennen. Die hij immers nog nooit persoonlijk ontmoet had. Mozes moest nog gaan inzien dat alleen God bij machten was om zijn volk te bevrijden. En dat God het ook zou doen op zijn eigen tijd. Zonder hem zou Mozes gewoon niets kunnen doen. En zoals met elke taak. Als God je even roept, dan geeft hij ook inzicht. Dan geeft hij ook bekwaamheid. Dan geeft hij ook wijsheid. Dan geeft hij ook geduld. Dan geeft hij wat nodig is. Maar we zijn en we blijven altijd afhankelijk. En dat is niet iets vervelends, maar dat is juist iets geweldigs moois. Want dat betekent dat je er nooit alleen voor staat. dan heb je altijd iemand bij je waar je van op aan kunt. Dan hangt het niet van jou alleen af. In vers 21 hebben we gelezen dat Reuel een van zijn zeven dochters, Sipora, aan Mozes geeft. En wanneer dat precies is geweest, is, dat weten we niet. En dat is ook eigenlijk nergens goed uit af te leiden. Wel zijn er een aantal tekstgedeelten waaruit we kunnen afleiden dat de kinderen van Mozes en Sipora nog vrij jong waren op het moment dat Mozes na 40 jaar besluit terug te keren naar Egypte. Hoewel Mozes aardig ingeburgerd raakt in Midjan, blijft hij zich er toch van bewust dat hij daar niet echt thuis hoort. Dat blijkt wel uit de naamgeving van zijn eerste kind, Gersom, wat vreemdeling betekent. En hij krijgt, of ze krijgen, Gersom waarschijnlijk pas in de laatste 10 jaar van hun verblijf in Midjan. Want, zegt hij dan, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Dat zegt hij bij de geboorte van Gersom. Met andere woorden, ik woon en ik werk hier wel, maar eigenlijk ben ik niet waar ik wezen moet. Mozes was zijn afkomst niet vergeten en opnieuw zien we dat God in hem aan het werk is. En ook de naam van zijn tweede zoon, die evenals Gersom in Midjan werd geboren, verwijst naar zijn verleden in Egypte. Want over deze naam, Eliezer, Exodus 18 kunnen we dat lezen, zegt hij, want de God van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Dus de namen van Mozes' zonen, die beide tot de stam van Levi behoorden, verwijzen dus naar het verleden en die drukken de gevoelens van Mozes uit. We hebben zijn eerste zoon, gedenkt Mozes, zijn droevige lot het moeten missen van zijn landgenoten. En bij zijn tweede zoon gedenkt hij de verlossing die de Heer schonk door het kunnen ontkomen aan het zwaard van de farao die hem wilde doden. Maar ondanks dat, ondanks die namen van zijn kinderen, ondanks dat niet loskomen van, zien we toch weinig of niets meer terug van dat sterke roepingsbesef dat Mozes eens had. De drang om zijn volk te bevrijden is door alle jaren heen, denk ik, weggeëbd. Jaren in Midian hadden zijn bestaan een andere wending en inhoud gegeven, een levensinvulling waarin er eigenlijk niet echt plaats meer was voor het verlossen van Israël. Eigenlijk zien we weinig of niets meer terug van die oude Mozes, die in vuur en vlam stond om zijn volk te bevrijden. En het is maar goed, denk ik, dat verlossing geen mensenwerk is, anders had het er slecht uitgezien voor zijn volksgenoot. Maar God gaat door met zijn plan. Misschien gaan er jaren overheen, zoals in ons gedeelte, vers 23. Jaren waarin het stil is en waarin je misschien denkt, waar is hij en waarom doet hij niets? Maar God gaat door. Een lange tijd. Dat begrip, dat komen we regelmatig tegen in de Bijbel. En heel vaak heeft het betrekking op de belofte die God zijn volk of zijn kinderen doet. Het is iets waar we als mensen ook niet heel enthousiast over zijn. We houden niet zo van lang moeten wachten op. Of ben ik de enigste hier? We hebben het liefste onze wensen toch eigenlijk vandaag ingevuld. Nu. Die lange tijd die leidt er vaak toe dat mensen gaan twijfelen. Het wachten moe worden. Het niet meer zien zitten. En hun geloof in de vervulling van Gods belofte opgeven. Of in ieder geval er niet meer actief mee bezig zijn of op gericht zijn. Stel u zich het voor. Jan die bad vanmorgen voor een spoedige terugkeer van de Heer Jezus. Stel u zich eens voor dat het nog 40 jaar duurt. 40 jaar voordat de Heer Jezus ons zal komen halen. Houden we dat vol? Zou het ons lukken om daar dagelijks naar te blijven uitzien? Zou het ons gelukken om ons geloof levend te houden en vast te houden aan zijn belofte? gelukkig hangt het niet van ons doorzettingsvermogen af. God gaat door. En vanuit de hemel, lees me vers 23 tot 25, slaat hij alle schade. Hij hoort het gekerm van de Israëlieten. Ze zuchten en schreeuwen het uit vanwege hun slavenarbeid. God hoort en God ziet. Hij is niet doof, hij is niet blind. Hij gedenkt ook zijn verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. En er staat in het Hebreeuws niet dat hij gewoon aan ze denkt. Want denken kun je doen aan iets zonder dat je wat onderneemt. Nee, hij gedenkt, hij gaat tot actie over. En dat zien we ook in wat er verder staat. Hij zag de Israëlieten en ontfermde zich over hen. Hij trekt zich het lot van Israël aan. En hij doet dat. En daar zullen we de volgende keren weer stilstaan via de ontmoeting met Mozes. Dat is de Heere God. Dat is onze God. Dat is mijn God. Hij laat niet los wat hij begonnen is te doen. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor de gemeente. God heeft een plan en gaat verder. Op zijn manier, op zijn tijd, vaak voor ons ondergrondelijk, maar hij gaat door, omdat hij trouw blijft aan zijn beloften, die ja en amen zijn, in onze Heer Jezus Christus. Ik ga naar een einde toe. 40 jaar lang liep Mozes in het land Midjan rond als schaapherder. Misschien wel met de gedachte nutteloos te zijn. En spijt te hebben van zijn verkeerde keuzes. Misschien liep hij daar wel hopig met de ziel onder de arm, zoals we dat nu willen zeggen. Alles had hij even over gehad. Hij had geweldige offers gebracht om God te dienen en zijn volk te bevrijden. Maar ondanks dat was Israël nog steeds in slavernij. En zat hij bij zijn schapen. Zal zich suf gepiekerd hebben en God vele malen hebben gevraagd. Maar waarom dan toch, Heer? Waarom dan toch? En zo waren er 40 jaren voorbij gegaan. Mozes was inmiddels 80 jaar. En zal, net zoals wij dat ja, toch regelmatig doen, de film van ons leven terugkijken. Hij had zoveel plannen gehad. Maar uiteindelijk was het op niets uitgelopen. Eigenlijk was het één grote teleurstelling geweest. En zijn zelfvertrouwen was gedaald tot het nulpunt, denk ik. In Egypte was hij nog iemand geweest. Maar nu was hij van een iets, een prins in Egypte, niets geworden. Een niet van belang zijnde schaapherder. Die niets meer zou kunnen doen voor zijn volksgenoten. Dat is wat Mozes zag in de spiegel. En hij zal, naarmate de jaren verstreken, ja, zich daar deels bij hebben neergelegd. Het was nu eenmaal niet anders. Wat zien u en ik wanneer we achterom kijken? En misschien schudden we net als Mozes ons hoofd. Was dat het nu? Had ik niet beter dit? Had ik niet beter dat? Waarom moest het zo lopen, Heer? Wat heb ik eraan gehad? Wat heeft het opgeleverd? Misschien heeft u in uw leven voor uw gevoel ook wel van die betekenisloze dingen gedaan, zoals schapenhoeden. Maar waar het om gaat is, heeft God het kunnen gebruiken om u te vormen en u te maken naar een beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus? Heeft God anderen erdoor kunnen zegenen? Het leven van een gelovige kan net als het kruis een verspilling lijken. Maar dat is het natuurlijk absoluut niet. Hoewel je dat natuurlijk pas ontdekt wanneer je ogen daar voor ogen open gaan. God wil u en mij gebruiken. Wat zeg ik? Hij heeft ons gebruikt. En hij zal ons gebruiken. Terwijl Mozes het niet eens zelf in de gaten had. Was God aan het werk. En zo gaat het ook in onze levens. God kneedde en schaafde hem. En Mozes werd meer en meer zoals God hem wilde. Een bruikbaar instrument in zijn hand. Mozes veranderde. En God bereidde hem voor op een unieke missie. Zodat hij bij een tweede poging wel klaar zou zijn om Gods volk uit Egypte te leiden. God gaat door. Dat geldt ook voor ons. En de vraag is elke keer weer, ben ik bereid om dingen te doen die in mijn ogen misschien saai en zinloos lijken? Ben ik bereid iets nieuws te leren? Ben ik bereid te wachten op het moment dat God ja zegt? Ben ik bereid om me door God te laten vormen en ingezet te worden wanneer hij dat aangeeft? Ben ik bereid een instrument in zijn machtige handen te zijn? En dat alles vanuit zijn kracht. Het gaat niet om de vraag, wie ben ik? Maar om de vraag, van wie ben ik? Het gaat er niet om wat we allemaal gedaan hebben in ons leven. Zelfs niet hoe. Ook al is het denk ik belangrijk dat we onze mogelijkheden ten volle moeten benutten en ons best moeten doen. Maar het gaat om de vraag, voor en uit wie hebben we het gedaan? Als dat liefde is voor onze Heer Jezus Christus, als het is vanuit de kracht van zijn geest, dan mogen we weten, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dat onze arbeid niet te vergeefs is in de Here. En die Here willen we dan ook onze dank en eer brengen. Zijn naam, zijn geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.